Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de lofzang van Simeon het tweede vers. Lofzang van Simeon vers 2. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen. Het tweede van de lofzang van Simeon. De schriften in het tweede hoofdstuk van het Lucas-evangelie. En we lezen nu de versen 22 tot en met 35. Lucas 2, vers 22 tot en met 35. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 43, het derde vers. Zend Heere uw licht en waarheid neder. En breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. En wat er verder volgt. Daarna doen wij belijdenis des geloofs. Vanavond met de geloofsbelijdenis van Nicea. De geloofsbelijdenis van Nicea na het zingen van Psalm 43 vers 3 en het lezen van Lucas 2 vers 22 tot en met 35.
En als de dagen haar reiniging vervuld waren, na de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem de Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heren, al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen in de wet des Heren gezegd is, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kindje Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij het zelf in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria, zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uzelf ziel gaan, opdat de gedachten uit veler harten geopenbaard worden. Machtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria. En een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ene heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. En ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen.
De tekst voor de prediking voor deze middag is uit het gedeelte genomen wat we samen gelezen hebben. Lucas 2, het 30ste vers, waar wij Gods woord als volgt lezen. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Willen we samen eerst de Heere gaan bidden en hem zoeken in gemeenschappelijk gebed om zijn zegen over de bediening van woord en sacrament. Eeuwige, drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij roepen uw driemaal heilige naam aan, nu we hier samengekomen zijn als gemeente, met deze doopouders en de kinderen die ten doop gehouden worden, het familieleden. Om u te danken, Heere, dat u ons deze dag geschonken hebt. En dat we bij elkaar mogen zijn rondom het geopende woord. En dat we het teken en zegel bij dat woord mogen ontvangen. Een onderstreping van de waarachtigheid en de betrouwbaarheid van dat woord. Maar ook van de zaak die aan ons gebeuren moet. En Heere, dan hebben wij niet minder dan uw Heilige Geest nodig. We willen de woorden die wij lezen en de belijdenis die wij uitspreken en het antwoord dat wij geven ook met waarheid in het binnenste kunnen worden beleefd. Want Heere, het gaat om zaken die wij soms zo moeilijk kunnen voorstellen. Uw woord getuigt ervan dat we in zonde worden ontvangen en in ongerechtigheid worden geboren. En het doopformulier, dat spreekt dat na en het voegt er ook aan toe dat we daarom aan allerhande ellendigheden, ja, aan de verdoemenis zelf zijn onderworpen. En om dat nu te onderschrijven, om dat nu ook in te leven, Heren, dan kunnen we niet buiten de werking van uw geest om. Anders zien wij maar aan wat voor ogen is. En dan zien we naar de buitenkant van zo'n lief klein kindje en dan is het niet voor te stellen wat het doopformulier zegt. Maar als we door uw Heilige Geest onderwezen worden en ontdekt worden en overtuigd worden van onze zonden en ook naar de oorzaak van die zonden, de bron van die wanbedrijven, dat het niet alleen het dadelijke kwaad is dat roept om straf, maar dat we in ongerechtigheid geboren zijn en dat we het voorwerp van uw toorn zijn al van het uur van onze ontvangenis af. En dat we meer zonde in de wieg hebben meegenomen dan dat we kunnen uitleven in dit leven. En dat we daarom dat geboren kind in Bethlehem zo nodig hebben, zoals we vanochtend hebben beleden, die met zijn heiligheid onze zonde, waarin wij ontvangen en geboren zijn, volkomelijk bedekt. Wat hebben wij die bedekking nodig, Heere? Ook deze beide kinderen die gedoopt staan te worden. En geef de ouders daarin ook licht van boven om dat ook te zien. Want als ze daar iets van gaan ondervinden, van de waarheid, van de waarachtigheid ook van deze woorden, van de werkelijkheid ook, van de toestand van henzelf met hun kinderen, dan zullen we ook met andere oren gaan luisteren naar deze mens, de Jeruzalem, die rechtvaardig was en Godvrezend en die de vertroosting Israëls verwachtte. En dan zijn er heel veel zaken, Heren, die dan zo één op één niet toe te passen zijn. Maar er liggen toch ook wel heel veel lessen in en heel veel parallellen naar het geestelijke leven vandaag de dag. En we bidden u, Heren, wilt u deze ouders en hun kinderen, ja, ons allen, dan ook die Heilige Geest geven die ook op Simeon was en die hem in staat stelde om dat kind ook te zien met andere ogen dan dat hij en dat anderen naar dat kind keken. En met ogen des geloofs en mocht belijden: mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Heren, daar moeten we toch naartoe. In ons alle leven en ook in het leven van deze kinderen. Want één keer geboren, dat is verloren. Buiten het koninkrijk Gods, we kunnen daar niet inkomen tenzij wij opnieuw geboren worden. Maar nu komt u, Heren, met uw beloften. Die gij voorziet van een zichtbaar teken en zegel. En dat mag nu dienen, Heren, als een pleitgrond voor arme, schuldige zondaren. Wilt u dat ons allen maken, Heren? We zijn het, maar doe het ons ook beleven. En geef zo, Heren, dat deze doopsbediening tot zegen mag zijn. Dat we beseffen mogen wat een weldaad dat gij ons geeft. Dat wij geboren mogen worden onder de koepel van dat genadeverbond. Ja, meer dan dat. We zijn erfgenamen van het Rijk van God. Maar Heren, zou u nou datgene wat ook toegezegd is door de Heilige Geest willen toe-eigenen. Wat we in Christus hebben, willen toepassen aan het hart. Heren, wilde ons zo met ons zijn in ons midden. Op deze eerste kerstdag in de tweede dienst, waarin wij opnieuw gaan luisteren naar dat heerlijke kerstevangelie. Naar dat wonder van alle wonderen. Dat waar de wereld in duisternis lag. Waar de profetie was gestopt. Waar het huis van David met de grond gelijk gemaakt was. Een omgehouwen boomstronk van Isaïe. Waar de priesters niet uit het huis van Aaron kwamen, maar waar alles getuigde van eigenwillige godsdienst. In die duisternis bent u neergedaald, Heren, met het licht der wereld. En u hebt uzelf geopenbaard en daarin uw liefde geopenbaard aan een wereld verloren in schuld. Wat geen mens ooit kon uitdenken, wat ons verstand ver te boven gaat. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, maar toch ook tegelijkertijd waarachtig en rechtvaardig mens. Die, we kunnen het nauwelijks zonder ontroering lezen en belijden, die om ons mensen naar deze wereld is gekomen, om onze zaligheid, die diepe, die vernedering heeft ondergaan. Heren, wat is het toch vreselijk als we op die grote zaligheid en die grote zaligmaker geen acht geven. Terwijl gij er alles aan gedaan hebt. Terwijl gij alles hebt gegeven. En dan geen acht geven op die grote zaligheid. O, schenk ons dan uw geest, opdat we net als Simeon die zaligheid mogen zoeken. Die zaligmaker mogen zien. Aan ons hart mogen drukken. En ook vanuit die geloofs omhelzing mogen zeggen, mogen belijden en mogen beleven. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht heen gaan in vrede naar uw woord. Want dat kan toch niet anders, Heere, dan komt er een vrede in het hart. Als we die zaligmaker aan ons hart mogen drukken, dan komt er een rust in ons leven. Ja, dan komt er een uitzien, een heimwee naar u. En zulke zullen ook niet beschaamd uitkomen. Heere, laat zo deze doopdienst mogen strekken tot de eer en de verheerlijking van uw heilige naam. Tot zaligheid van onze zielen. Bewaar voor de boze en bewaar voor de zonde. En neem onze gedachten en onze harten gevangen onder de bediening van uw woord. Wij bidden het u uit genade alleen en om Jezus wil. Amen. Wij worden geroepen om aan een tweetal kinderen van de gemeente het teken en zegel van de heilige doop te bedienen. En we willen daartoe eerst het onderwijs lezen wat we in het formulier voor de heilige doop aan de kinderen aantreffen. Het formulier voor de kinderdoop. De De hoofdsom van de leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het Rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons wil verzorgen, alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvend, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wil wonen en ons tot lidmaten van Christus wil heiligen en ons wil toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen worden gesteld. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw, godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonden blijven liggen. Overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En alzo ook weder in Christus tot genade worden aangenomen, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en overzulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en alle die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach, zijn 8 zielen, uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard hebt, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor hebt geleid, door het welk de dood beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat Gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat ze met Hem in zijn dood begraven worden en met Hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis, Hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, Hem aanhangend met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven, dat wou toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God is en leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders verzoeken op te staan en te antwoorden op de vragen die gesteld worden. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinzelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn, of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof is begrepen en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt, deze kinderen als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Kraaienveld? Moeder Kraaienveld, vader van de plicht en moeder van de plicht. Ouders, jullie hebben allebei weer een groot wonder mogen meemaken. Dat is het altijd als er een kindje geboren wordt. Een groot wonder. Het wordt nog eens onderstreept door de verhalen die ik ook van jullie gehoord heb in de zwangerschap. Toen jullie middels die echo's en vooral jullie te horen kregen dat er grote zorgen waren bij het kindje dat verwacht werd. Zo zelfs dat de artsen meerdere keren erop hebben aangedrongen om het maar te laten weghalen. De zorgen waren soms groot. En jullie beiden kennen daar iets van. Het is niet vanzelfsprekend als ons kind gezond geboren wordt. Maar nu we daarachter staan en nu blijkt dat jullie Juda zo gezond is, dan vermenigvuldigen de gedachten toch. Mensen hebben zich vergist. En hoeveel kinderen, gezond en wel, worden er misschien niet op deze manier in de moederschoot vermoord? Mensen vergissen zich. Maar God vergist zich niet. En hij heeft ook een diagnose gesteld. Een hele indringende diagnose. Hele ernstige woorden. En nu hebben jullie allebei zorgen gehad om het kindje dat je verwachtte. De ene grotere zorgen dan de ander, maar toch allebei zorgen. Hoe zal het gaan? Zal het gezond zijn? Je hebt de woorden van de dokter toch min of meer van geloof voorzien. Daar heb je toch iets van waarheid in gezien. En het heeft je wel eens nachten wakker gehouden. En nou hoop ik dat de woorden van de levende God, die dieper ziet en verder ziet dan de meest nauwkeurige echo, en die moest vaststellen dat jullie kind in zonden ontvangen is en in ongerechtigheid geboren is en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf is onderworpen. Dat jullie dat nou niet aanhoren vanuit, ja, dat historisch geloof, wat je natuurlijk wel onderschrijft, maar wat we dan niet beleven. Maar dat je het ook mag beleven en beleiden voor Gods aangezicht. Zoals je straks, zoals je zojuist met je ja-woord hebt onderstreept. Je hebt het beleden dat het zo is. En als je dat echt gaat beleven. En het is allemaal maar in beginsel. Maar als je daar iets van gaat beleven wat dit hoofdformulier zegt op grond van de schriften. En je hetzelfde gaat zeggen over je kind als wat God zegt. Wat krijg je dan een verdriet? Wat krijg je een verdriet over jezelf? Want jullie zijn degene die deze erfschuld en erfsmet aan je kind hebt meegegeven. En wat heb je dan ook troost nodig? En dan hoop ik en wens ik dat het die troost mag zijn waar we straks van gaan horen ook, waar Simeon zo naar uitzag. Die man die heeft verdriet gekend in zijn leven. Verdriet vanwege deze dingen die in het doopformulier ons worden aangereikt. De diagnose van God. Wij met onze kinderen. Kinderen des torens die in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. En dat het op je hart gebonden mag worden. Eén keer geboren, dat is verloren. En dat je daarom uit mag gaan zien. Die grote troost in leven en sterven. Die Simeon hier in zijn armen mocht drukken. En ik ga niet vooruitlopen op wat ik in de preek hoop te zeggen. Maar dat je door de Heilige Geest, die was op hem, ook mag gaan uitzien naar die vertroosting. Die je nu in de belofte aan je kind krijgt toegezegd. En dat je de Heere daar mee lastig mag vallen, als ik het zo mag zeggen. Want als je een belofte krijgt van God, dan brengt dat werkzaamheden met zich mee. Dan ga je de Heere aanlopen als een waterstroom, zoals in de Bijbel staat, voor jezelf, maar ook voor je kinderen die God je gegeven heeft. Pleitend op de belofte die hier in dit doopformulier ons wordt betekend en verzegeld en wordt omschreven. Dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ons reinigt van alle zonden. Opdat dat allergrootste wonder ook in jullie leven mag gebeuren. Niet alleen het wonder van de eerste geboorte, maar bovenal het wonder van die wedergeboorte die jullie nodig hebben, die jullie kinderen nodig hebben, die wij allemaal nodig hebben. En dan wil de Heer in de lijn van de geslachten toch werken. Wat in het voorgeslacht heeft beloofd, heeft uitgewerkt, heeft toegepast, dat wil hij uit genade ook in het nageslacht werken. Dat zijn geen rustgronden, maar dat zijn pleitgronden. Deze God is toch de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van het genadeverbond die hij met ouders, grootouders en hun kinderen en kleinkinderen opricht. En dat mag ons moed geven. Dat mag grond geven onder onze gebeden. Als we naar onszelf zien en in onszelf zien, dan is die hoop er niet. Maar op grond van wat hier ons wordt aangereikt en wat hier wordt aangewezen, mag een arme en een verloren zondaar zijn vinger leggen bij deze onwankelbare beloften die in Christus Jezus ja en amen zijn. En de Heere schenken jullie deze verwondering, deze werkzaamheden aan de troon van Gods genade. We gaan nu eerst samen met elkaar zingen de bekende verbondspsalm 105 vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Na de doopbediening willen wij, indien dat mogelijk is, staande de ouders met hun kinderen toezingen de zegenbede uit Psalm 134, dat Heeren zegen op uw daal. We zingen nu eerst Psalm 105, vers 5. Teus Kraaienveld, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Juda van de plicht, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. We eindigen deze dopendiening met de dankzegging uit het formulier. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden hebt vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmate van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzaliglijk worden opgevoed en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Wij gaan met elkaar zingen uit Psalm 84. De versen 1, 2 en 5. 84 vers 1, hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere, de legerscharen God zijn mij uw huis en tempel zangen. Het tweede, zelfs vinden mus een huis, o Heere, en het vijfde, o God, die ons ten schilde zijt. 1, 2 en 5 van Psalm 84, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Vandaag in één rondgang die bestemd is voor de kerk. De Heere zegen u met uw gaven. aan het einde van de prediking, na het amen zingen wij de lofzang van Simeon, het eerste vers. Zo laat gij, Heere, uw knecht, naar het woord hem toegezegd, thans henen gaan in vrede. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de lofzang van Simeon, wat we na het amen van de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, we kennen het woord zwanenzang misschien wel. Iemands zwanenzang. We komen het tegen in het bekende gedicht, het lied van Robert Murray McShane, de vertaling daarvan in het Nederlands. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. En hij eindigt dat gedicht met die woorden: gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn. Wat betekent dat nu? Een zwanenzang. Wel, het is ontleend aan de mythe, de legende, dat een zwaan, als die voelt dat hij gaat sterven, een wonderschoon geluid laat horen. Ik zeg, het is een legende. Een mythe. En het wordt metaforisch gebruikt in een beeldspraak, onder andere in het geval dat iemand vlak voor zijn dood een diepe, een schone belijdenis aflegt. Een laatste woord wat uiting geeft aan zijn diepste geloof of verlangen. Zoals we dat hier ook bij Simeon zien. Simeons zwanenzang, zo heb ik boven de prediking gezet. En ik wil die aan de hand van drie gedachten met u overdenken, waarbij ik wel heel veel uit dit gedeelte slechts maar kan aanstippen. Maar ten eerste wat hij zoekt. Hij had een belofte van God gekregen, verwachtte de vertroosting van Israël en hij zocht naar de vervulling daarvan. Wat hij zoekt. Ten tweede wat hij ziet. Hij mag het inderdaad beleven en belijden. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En dan ook wat hij zingt. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. De Simeons zwanenzang, wat hij zoekt, wat hij ziet en wat hij zingt. Zoals ik al zei, gemeente, ik kan bepaalde dingen, deze lofzang van Simeon, deze geschiedenis van Simeon, die staat zo vol met diepe woorden en uitdrukkingen, daar zou een hele serie preken over te houden zijn. Ik zal bepaalde dingen slechts maar wat aanstippen. Maar wij worden gebracht in de tempel in Jeruzalem, waar Jozef en Maria zijn om hun kind, zoals dat voorgelezen is, de Heere voor te stellen en naar de wet van Mozes met hem te doen. En dat laat ik dus allemaal liggen wat daar dan gebeurt. Maar onze aandacht wordt dan gevestigd op een man. En het wordt met nadruk gezegd. En zie, zo lezen we in vers 25. En als de Bijbel dat zegt, dan verdient dat dus onze aandacht. Zoals dat bijvoorbeeld ook in de kerstnacht gebeurde. En zie, een engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omscheen hen. Nou gaat het hier niet om een engel, het gaat hier niet om een koning, het gaat hier slechts om, zo staat er, een mens. Een mens zoals wij. In zonde ontvangen, in ongerechtigheid geboren. En geen grote naam, we weten eigenlijk nauwelijks wie hij is. Zijn naam kennen we dan, Simeon. Maar hoe oud hij is, we weten het niet. Hij wordt ons dan vaak voorgesteld als een oude man. En in Rotterdam had je dan vroeger een verzorgingshuis. Simeon en Anna, dat veronderstelt Anna, dat weten we, die was oud. Maar van Simeon staat het er niet. We weten zijn leeftijd niet. We weten niet uit welke stam hij was, wat hij gedaan heeft in zijn leven, of hij een gezin had enzovoorts. Het enige wat ons gegeven is, wat dan van hem persoonlijk gezegd wordt, is dat hij een mens was. Zie een mens, zondig en ook sterfelijk. Maar van die mens wordt meer gezegd. Hij is rechtvaardig en godvrezende. Dat wil zeggen gerechtvaardigd. Hij was tot bekering gekomen. Hij leefde in de vreze des Heren. Heeft God leren liefhebben boven alles in beginsel en zijn naaste als zichzelf. Oprecht en godvrezend. En wat een wonder, gemeente, als dat van een mens gezegd mag worden. En als niet andere mensen dat dan doen. En als je dat niet van jezelf zegt, rechtvaardig en godvrezend, maar als God dat zegt. Van deze man mocht het gelden, rechtvaardig en godvrezend. En een volgend element, om iets dus van die persoon te omschrijven, hij verwachtende de vertroosting Israëls. Dat wil zeggen, hij leefde bij de belofte van de Messias. Het was een man die de adventsverwachting kende. Die uitzag naar de Christus. En dan niet zoals heel veel mensen dat deden. Elke Jood had wel een bepaalde Messiasverwachting. Nee, bij deze Simeon had dat een verdieping gekregen. Want hij verwachtte de vertroosting Israëls. En dan moeten we denken aan wat bijvoorbeeld zondag 1 van de catechismus daarvan zegt. De enige troost in leven en in sterven. En Simeon heeft in zijn leven geleerd waarom hij vertroost moest worden. Waarom hij die troost nodig had. En daar heeft hij naar leren uitzien. Dat heeft hij leren verwachten. En dat is bij deze Simeon zo sterk geworden. Dat verlangen en dat uitzien. Dat hij heeft gezegd, dat hij heeft verzucht, Heere, dat ik dat toch eens zou mogen meemaken. Dat dat in mijn dagen zou mogen gebeuren. Dat die vertroosting van Israël, dat die Christus der Schriften geboren zou mogen worden. Dat ik hem zou mogen zien. En dat is een geloofsverwachting. En een geloofsuitzien geweest, want dan wordt er ook nog bij gezegd. De Heilige Geest was op hem. Alleen zo kon hij verwachten. Alleen zo kon hij uitzien. Want zonder de Heilige Geest, gemeente, dan is er geen waarheid in het binnenste. Dan blijft de godsdienst alleen maar buitenkant. Maar bij hem was het dus godsvrezen. Een levend geloof. Een adventsverwachting. En dan een vijfde aspect wat van deze man wordt gezegd, en daar wil ik iets langer bij stilstaan, wat we in vers 26 lezen. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. Dat is natuurlijk een heel bijzondere openbaring geweest, buiten de toenmalige bekende schriften om. Een rechtstreekse openbaring van de Heilige Geest. Een bijzondere belofte. Speciaal voor deze Simeon van Anna lezen we dat zo niet. Maar hij had zo'n bijzondere, krachtige belofte. En daar is dus ook niet zo heel veel mee toe te passen, gemeente. Eén op één. Deze bijzondere belofte, deze bijzondere openbaring buiten het woord om. Daar is hij uniek in. Althans, in deze geschiedenis. Maar al geeft de Heere dan in onze dagen geen bijzondere openbaringen en bijzondere beloften meer los van de schriften. Want de apostel Petrus heeft toch gezegd, we hebben het profetische woord en ge doet wel indien ge daarop acht geeft. Als op een licht schijnen in een duistere plaats. Maar toch in het leven van hen die genade kennen, haalt de Heilige Geest een belofte uit de schrift, een woord uit de schriften die hij dan van een bijzondere kracht voorziet. Die gaan spreken in het leven, die woorden van God. Dat zijn soms woorden waar een mens dan al vaak overheen heeft gelezen, die al misschien wel 10 of 20 keer in zijn leven heeft gelezen. Maar dan ineens, door de werking van de Heilige Geest, krijgt zo'n belofte kracht. Komt de Geest in die woorden mee? Spreekt God door middel van zijn woord? En dat is direct al aanleiding, gemeente, voor een toepasselijke vraag. Weten wij daarvan dat God spreekt? Dat het woord van God kracht deed? Anders dan gewoon. Dat het een bijzondere plaats kreeg in je hart. Dat bepaalde woorden glanzen gingen uit de schrift. Dat de bepaalde woorden werden toegepast aan je hart. Gemeente, als dat gebeurt, dan hoef je zoiets jezelf niet aan te praten. Dan hoef je niet een bepaalde tekst te lezen en te herlezen en net zo lang te gaan lezen totdat je denkt dat je het gelooft en dat het voor jou is. Nee, als de Heere aan zo'n woord kracht verleent, dan is daar geen twijfel over mogelijk of het is inderdaad van de Heere. Dan komt dat met een bijzondere kracht tot je ziel. En dan moeten we wel onderscheiden, gemeente, dat het woord van God dan inderdaad altijd tot ons komt. En zeker als we veel bijbelkennis hebben, dan zijn er bepaalde woorden die komen ons voor de aandacht als we psalmen kennen. Dan worden we misschien wel eens wakker met een bepaald woord uit de Bijbel. En als we dan misschien een beetje emotioneel van aard zijn, dan kunnen we menen dat dat van de Heer is. Maar dat is niet per definitie zo. De mensen vroeger maakten wel eens onderscheiding tussen een voorkomende waarheid die je dan voorkomt, die je dan herinnert, maar die na een paar dagen misschien alweer verdwenen is, en als een mens daarna vraagt en zegt, ja, ik weet eigenlijk niet meer wat het was. Maar gemeente, als de Heilige Geest met kracht spreekt, dan hoef je je niet zelf af te vragen of dat van de Heer is. Dan weet je, God spreekt. En wanneer weet een mens dat nu? Wat is het onderscheid tussen die dingen die je dan af en toe herinnert, die zo eens even in je gedachten opkomen, of dat je weet van, dit is Gods stem. Dit is het woord van God die Hij spreekt tot mij. Nou, er zijn wel een aantal dingen van te zeggen. En het eerste, wat dan ook op die Simeon van toepassing is, en wat ook in het geestelijke leven van vandaag ook herkend wordt, voordat de Heere zo'n woord krachtig spreekt in je leven, gaan daar ernstige werkzaamheden aan vooraf. Dan kan je een biddend leven, dan kan je een uitziend leven. Dan herken je die woorden van David bijvoorbeeld: Heere, zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Dan leer je daarna zoeken. Dan wordt het een zaak in je hart. Zoals bijvoorbeeld Psalm 27 dat zegt. Deze ene zaak heb ik begeerd van God. Daar zoek ik naar. Dit zijn mijn zalig slot. Zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Dus ernstige, aanhoudende werkzaamheden. En dat hoef je jezelf niet af te vragen, 's avonds heb ik er nou voor gebeden. Je hoeft jezelf ook niet op te wekken om daarvoor te bidden, want dat gaat heel de dag in je binnenste om. Heere, zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Of met andere woorden uit de schrift. Dan is het je om die ene zaak te doen. En dan komt de Heere daar ook in mee. Als ze van die ernstige werkzaamheden zijn, als er dat zoeken is, dan wordt dat zoeken ook door de Heere met vinden beloond. Dan komt de Heere daar ook in mee. Niet heel vaag, niet in wat algemeenheden. zodat je het je later niet meer herinnert. Maar zo'n belofte die daalt met kracht in je hart, dat wordt zo toegepast dat je het nooit meer vergeet. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen als de Heere zo'n woord toepast aan je hart. En dat gebeurt echt niet veel in het leven hoor. De Heere strooit wat dat betreft niet met teksten. Laat dat eens een paar keer gebeuren, dat zo'n woord kracht doet in je leven. En niet om daar nou de grond alleen van te maken. En niet om daar nou alleen maar op te rusten. Maar je weet het wel, dit is van de Heere. En het geeft je aanleiding om aan te houden bij de Heere om meer. Dat hij het uitwerkt en toepast en bevestigt en onderstreept en erop terugkomt. Dat wordt een pleitgrond in je leven. Want dat is een derde aspect, het werkt ook wat uit. Als zo'n woord kracht doet in je hart, dan geeft dat zo'n geweldige steun in het leven des geloofs. Want het leven des geloofs, dat kent zijn aanvechtingen, dat kent zijn twijfels, dat kent zijn vijanden, dat kent zijn zonden. Maar nou geeft de Heere te midden van de strijd des geloofs zo'n staf om op te leunen. Zo'n woord waarvan de dichter zegt, Heere, gedenk aan dat woord, gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. En gemeente, het genadeleven weet daarvan. Van het spreken van God in het leven. En die staf die God je aanreikt om daarop te leunen. Maar een andere parallel uit het leven van Simeon, dat is dan ook dat de Heere niet alleen een belofte geeft. Hij laat het niet alleen bij een belofte. Maar hij geeft ook iets van die zaak die beloofd wordt te zien. En dat is het tweede wat deze Simeon, deze geschiedenis van Simeon laat zien. Wat zijn belijdenis ook is. Dat hij zien mag. Hij kwam door de geest, zo lezen we in vers 27, in de tempel. Daar kwam hij wel meer. Hij was net als Anna een van die oude vromen uit het oude verbond. Die leefden als het ware in de tempel. Die, zoals Psalm 84 het zegt, die woonden daar. Welzalig Heere die bij u woont. Gestaag u prijst en eerbied toont. In Psalm 84 werd het geestelijke leven van Simeon en ook van Anna verklaard. Maar op deze dag werd hij door de Heilige Geest gedreven. Anders dan anders, dat voelde hij. En toen hij daar kwam, toen zag hij daar te midden van al die tempelgangers natuurlijk vele ouders, vele baby's. En zijn oog viel op Jozef en Maria met dat kind. En er was niks bijzonders aan te zien, behalve dat ze arm waren. Ze hadden een paar duifjes bij zich, ze konden geen grotere offerdieren betalen. Andere mensen keken vast en zeker over Jozef en Maria en het kinderke Jezus heen. Want, zo zegt de profeet Jesaja toch, als we hem aanzagen, zo was er geen gedaante nog heerlijkheid dat we hem begeerd zouden hebben. Maar Simeon kreeg van de Heilige Geest ogen om te zien. En hij zag wat geen andere mensen zagen. Hij zag heerlijkheid in dat kind. Hij zag Gods nabijheid in dat kind. Dat liet de Heilige Geest hem zien. De Geest had hem naar de tempel gedreven. En hij voelde die innerlijke drang om nu naar de tempel toe te gaan. Niet een uur eerder. Want dan waren Jozef en Maria er nog niet. En ook niet een uur later, want dan waren Jozef en Maria weer weg. Nee, nu was het moment. De door God, de door de Heilige Geest bepaalde tijd, moest hij daar in de tempel komen. En als we dat dan zo ons voor proberen te stellen, gemeente, dan zien we daar die man lopen. En zijn ogen speuren in het rond. En dan ziet hij daar Jozef en Maria en dat kinderlijke Jezus. En hij hoort de Heilige Geest als het ware fluisteren in zijn hart. Simeon, deze is het. En hij loopt naar Jozef en Maria toe. En hij vraagt aan de moeder aan Maria, zou ik hem even vast mogen houden? En Maria geeft zonder aarzeling haar kind over aan deze voor haar volstrekt vreemde man over. En ze luisteren vol verwondering naar wat deze man dan zegt terwijl hij hun kind, haar kind, in zijn armen heeft. En ze horen hem zijn lofzang zingen. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Hij ziet het. En gemeente, wij kennen allemaal wel de uitdrukking zien is nog geen hebben, maar hier was zien hebben. Hier zag hij met ogen des geloofs. Hier had hij de zaligmaker in zijn armen. Hier drukte hij de zaligheid aan zijn hart. Want zo mag je dat ook vertalen. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, uw zaligmaker. Datzelfde wat we bij de oude Jacob aantreffen op zijn sterfbed in Genesis 49. Op uw zaligheid wacht ik, Heer. Dat mag Simeon hier zien. Wat voor Jacob nog in de schaduwen van het Oude Testament verborgen lag, dat mag hij hier met niet alleen ogen des geloofs, maar ook met zijn natuurlijke ogen zien. Hij heeft dat kind hier voor zich. Hij ziet het. Waar Jesaja van geprofiteerd heeft. Een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Dat mag hij hier met insluiting van zichzelf ook toepassen. Hij mag het in zijn armen hebben. En het zingt in zijn lofzang. Dit is mijn zaligmaker. Dit is mijn Heer Jezus. Dit is mijn borg, mijn middelaar. Zijn zoeken is vinden geworden. Zijn gebeden zijn verhoord. Zijn wens is vervuld. De belofte van God die hij gekregen had, is waar en zeker gebleken. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dat is wat gemeente als een mens dat mag zeggen. Mijn ogen. Uw zaligheid. Gezien. Mijn ogen die toch ook zo vaak zondige dingen hebben gezien. Mijn ogen die trokken naar de ongerechtigheid. En nu, met deze mijn ogen, uw zaligheid gezien. Gezien met ogen des geloofs. En gemeente, dat is nou geloofstoe-eigening. En dat deed hij door de Heilige Geest. De Heilige Geest was op hem. Anders kan een mens dat zich nooit toe-eigenen. En daarom werd het net in het doopformulier ook gezegd, ouders. De toezegging van de Heilige Geest die ons toe-eigent hetgeen wij in Christus hebben. In de toezegging is er de belofte. In de toezegging is er de zaligheid. Maar we hebben de Geest nodig om net als Simeon met ogen des geloofs, met armen des geloofs, dat kind aan ons hart te kunnen drukken. Om het toe te kunnen eigenen. Om het te mogen geloven met insluiting van jezelf. Waar het geloof mag geloven, gemeente, daar is er geen misschientje. Dat is de toe-eigening. Dan hoef je jezelf niet af te vragen of dat je het geloven mag of niet. Nee, dan, als de Geest het je te geloven geeft, dan kun je niet ongelovig zijn. Maar dan druk je dat kind als het ware in je armen en aan je hart. En ik kan me zomaar voorstellen, gemeente, dat deze Simeon het niet kon nalaten om een kus op dat kleine kinderhoofdje te geven. Mijn zaligmaker, mijn Heer en mijn God. En dat is nou, gemeente, wat het geloof doet. De geloofswerkzaamheid. Het zien van het geloof. Zoals Simeon dat hier mag doen. Dat eigen toe. Dat drukt aan het hart. Dat neemt aan. Geloven, dat is aannemen. Dat is een geloofswerkzaamheid. Maar wanneer mag en kan een mens dat nou doen? Nou, dat kan alleen maar als God een mens dat eerst heeft aangeboden. Anders is het stelen natuurlijk. Als God het je niet aanbiedt, dan is het stelen. En dan zeggen onze Dordtse vader in de leerregels, in hoofdstuk 3, 4, paragraaf 9. Christus door het evangelie aangeboden zijn. Dat hebben onze Dordtse theologen op grond van de schriften mogen belijden. Aan alle volken en mensen zonder onderscheid mag het worden verkondigd. Dat aanbod van de Christus der schriften. En dan hebben we de Heilige Geest nodig, gemeente. En leert u daar ook om vragen. Dat is het gebed wat dan zo nodig is. Dat die Heilige Geest je ook ogen geeft om te zien. En handen geeft om aan te nemen. En armen om het aan je hart te drukken. Maar dat aanbod, dat ligt er. De prediking, de verkondiging van de geboren zaligmaker. De nodiging om tot hem te komen. Zoals we vanochtend hoorden. Ja, inderdaad, als een beest. Want daar hoort, want daarom is deze Christus ook in die beestenstal geboren. Om met ogen des geloofs, als een onwaardige, en zoals Mephibosheth ook zegt, als een dode hond, je te verwonderen over die geboren zaligmaker. Over die zaligheid die God bereid heeft voor al de volken. En als de Heilige Geest de mens dat te beleven geeft, gemeente, dan zijn al die bezwaren waar een mens van nature zo mee kan tobben, juist als het gaat om van, maar mag ik dat dan aannemen? Kan een mens dat dan aannemen? Hoe gaat dat dan? Hoe moet dat dan? Alles wat een mens in de weg staat om deze zaligmaker te zien met ogen des geloofs en te omhelzen met handen des geloofs, die verdwijnen als sneeuw voor de zon als de geest erin meekomt. Je onwil, je onmacht, je ongeloof. Als de geest je dat te geloven geeft, dan is er niets meer van die onwil en van die onmacht en van dat ongeloof te bekennen. En het bezwaar dan, dat je zo zondig bent en onwaardig, een kind des torens, aan de verdoemenis onderworpen. Op die momenten, gemeente, dat de geest op een mens komt, dan legt hij al die bezwaren het zwijgen op. Die zijn weg. En was een mens van nature zo blind voor die geboren zaligmaker, en had hij geen gedaante of heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. Als de geest op een mens komt, dan schenkt hij blinden het liefelijk licht, en dan mag hij inderdaad zien. En voelde je je van tevoren zo gevangen in de machten en in de banden van de zonde? Hij is het die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. Al die bezwaren, al die onmogelijkheden, die worden door de Heilige Geest weggenomen. En je mag zien en je mag geloven. Zoals McChain ook zegt, ik boog me, ik geloofde. En alle bezwaren zijn weg. Mijn God sprak mij vrij. En dan het derde. Wat hij gaat zingen, wat hij aan het zingen is eigenlijk. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan. In vrede naar uw woord. Want, hè, dus vers 27, ik bedoel vers 29, ging. Dat komt later, na vers 30. Eerst was het, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Vandaar dat redengevende voegwoord in vers 30, want. En nu komt dan die belijdenis, dat die lofzang. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan. En dat moeten we niet uitleggen, gemeente, als een wens, zoals dat wel eens geïnterpreteerd wordt, als een verzuchting. Ja, dat kan er ook zijn in het leven van de genade. Zij die genade kennen, weten daar ook van. Als de Heere door zijn Heilige Geest zo'n belofte toepast aan je hart en hij schenkt het geloof erbij en je mag zien en je mag omhelzen en je mag vertrouwen en je mag schuilen. En je mag zoveel krediet op God krijgen dat al die bezwaren wegvallen en dat al je zonden worden weggenomen op dat moment. Dan zeg je, Heere, laat het alsjeblieft zo blijven. Heere, wanneer komt dan die dag dat ik bij u mag wezen? De verzuchting. De wens. Het verlangen. Zoals we in de psalmen zo vaak aantreffen. Want wat kan een rechtvaardig en een godvrezend mens zoals Simeon er tegenop zien om de tempel weer uit te gaan? Kan een mens die genade mag kennen en die het spreken van de Heere in zijn leven kent, ook in de kerk, er tegenop zien om het kerkgebouw weer te verlaten? Want daar wordt immers zijn lof verbreid. Daar is de blijdschap. Daar is het heil genot. En nu kan het alleen maar minder worden als ik de wereld weer in moet. En als ik mezelf weer terugkrijg. En als de zonde weer aanklopt. En als de duivel me weer gaat heen en weer slingeren. Heere, alstublieft, wanneer komt die dag, de verzuchting? Maar gemeente, hier is het geen verzuchting. Er staat geen optatief, geen wensend woord in, geen wensend werkwoord hier in deze tekst. Nee, het staat heel stellig. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan. Met andere woorden, hij voelt het. Ik ga nu weg. Ik mag naar huis. Want mijn ogen hebben die zaligheid gezien. En de belofte was, zodra hij die zaligheid zou zien, dan zou hij heen gaan. Hij zou de dood niet zien, eer hij de Christus des Heren zou zien. Maar nu heeft hij hem gezien. En nu gaat God die belofte vervullen, net zoals bij die oude Jacob. Die gevoelde dat de Heren hem wegnam. En hij legde zijn voeten neer op het bed. En hij gaf de geest. En het staat, gemeente, zo niet letterlijk in de schrift. Maar het zou mij niet verbazen, gemeente, als Simeon dezelfde dag nog gestorven is geweest. Dat hij naar huis is gegaan. Dat hij op bed is gaan liggen. En dat hij heen gegaan is in vrede. Heel stellig beleidt hij het hier. En het is met recht zijn zwanenzang. Op zijn laatste dag, nu hij de zaligmaker heeft gezien. En dan moeten we niet denken, gemeente, jonge mensen misschien, ach ja, die Simeon, dat was natuurlijk een oude man. Hè, want zo vaak, zo staat hij toch heel vaak ook in de kinderbijbels getekend. En zoals ik al zei, dat verzorgingshuis Simeon en Anna. Het zou kunnen dat die man oud is geweest. Ik zeg, ik ontken het niet, maar het staat er niet. Van Anna weten we het, een weduwe van omtrent 84, maar Simeon, daar wordt niks over gezegd. En laten we dan ook niet denken dat dit nou typisch iets is voor oude kinderen van God. He, dat die er meer aan toe zijn om heen te gaan dan iemand in de kracht van het leven of als kind. Dat zou aan de andere kant ook weer de conclusie van ons arglistige hart kunnen bewerken, dat wij dus nog wel even de tijd hebben als we jong zijn. Ja, dit was een oude man, Jacob was een oude man, maar ik heb mijn leven nog voor me, dus ik... Dat is een conclusie van het arglistige hart. En dat maakt dat wij dingen gaan doen waarvan de Heere zegt, dat moet je nou niet doen, je moet het niet uitstellen. De bekering tot God. En het toevlucht nemen tot de geboren zaligmaker. Doe dat nou niet, want je weet niet of je inderdaad oud zult worden. Heden zo ge zijn stem hoort, verhard uw hart niet. En gemeente, zo'n verzuchting, laat ik het dan even nog als een verzuchting interpreteren, dat is ook niet iets wat leeftijdsgebonden is. Ja, natuurlijk, ik weet, er zijn oude mensen die zijn levensmoe. Die zeggen, nou, voor mij hoeft het niet meer. Ik heb niks meer om voor te leven, mijn mannen zijn niet meer, mijn vrouwen zijn niet meer. Ik heb zoveel verliezen geleden, ik heb een ziek en zwak lichaam. Of zoals het in de wereld heet, mijn leven is voltooid. Maar als een kind van God gaat verlangen, Heere, wanneer komt die dag? Als die gaat uitzien naar de Heer, dan is dat geen zaak van levensmoeten zijn. Maar dan heeft dat onder andere te maken met dat je moe bent van jezelf. En van de zonde. En van de wereld. En van de duivel. Maar ook vanuit de beleving van de gemeenschap met God. Als het beginsel van die eeuwige vreugde in het hart mag zijn. En dat is ook wat Simeon hier mag beleven. Ja, dan kan het inderdaad alleen maar minder worden. En dan is er wel eens dat sterke heimwee in het leven van hen die de Heere mogen vrezen. Want het ware leven, lieven en loven, dat is daar waar men Jezus ziet. Om met hem te zijn die mijn ziel lief heeft. Die zijn leven gegeven heeft. In de dood. Opdat ik leven zou tot in eeuwigheid. De verzuchting. Heere, wanneer komt die dag? Mag u het kennen, gemeente? Het zijn onmisbare dingen in het leven van ieder mensenkind. Zeg niet dat er bij iedereen even sterk zo kan leven. Maar genade leert het beginsel van deze dingen kennen. Leg uw leven er eens naast. En als u er iets van mag kennen, van dat verlangende, dat uitziende leven van deze Simeon, dan ligt er de belofte. Ik leef en gij zult leven. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. U komt de dank toe, Heere, voor het woord dat u ons deed horen. Het woord dat ook is vlees geworden en onder ons heeft gewoond. En we bidden u, Heere, om uw genade en uw geest, of u zelf de stille naprediker wilt zijn en het gesproken woord wilt heiligen aan onze harten. Zodat wij beginnen te leren wat deze Simeon mocht leren. Mee mogen komen in zijn zwanenzang en zijn belijdenis. Herkennen zullen wat hij bedoeld heeft. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Laat het in het hart van de beide doopouders en hun kinderen mogen worden vervuld. En is de belofte toegezegd. Een teken en zegel is er meegegeven. Maar Heere, wilt u spreken in hun leven. En de belofte bevestigen en onderstrepen. En voorzien van het geloof dat ze zo nodig hebben om de beloofde zaak ook te kunnen toe-eigenen. Wil uw geest er dan aan paren, Heere, en hen leren dat ze mensen zijn. Maar ook leren wie u bent. En leren wie Christus is. En heilig zo deze doopbediening aan hun en ons aller hart. Terwijl we ook bidden, Heer, om ondersteuning voor hen die zo'n doopbediening met veel verdriet en gemis meemaken. U weet van het gemis, u weet van het verdriet, van de rouw. Het onderscheid dat er gemaakt wordt, waar het eigenlijk ook niet is. En Heere, wilt u daar ook zijn, Heere? Waar getreurd wordt om het verlies van kinderen. Waar het gemis van kinderen wordt ervaren als er kinderloosheid is. We bidden u voor de gezinnen met pleegkinderen. En ook daar waar teleurstelling is als het gaat om toewijzing van kinderen. Wilt u in dat opzicht ook aan Hans en Elise Vlot gedenken, die zo'n moeilijke boodschap te verwerken kregen dat Davina nog niet aan hun wordt toegewezen, maar aan de stiefvader. Heer, u weet wat dat ook voor hen betekent. Ontfermt u zich over hen en over alle pleeggezinnen en pleegkinderen in de gemeente. Wees met ons het verdere van deze avond. Geef dat we nog mogen naspreken over deze dingen met elkaar. Of als we eenzaam en alleen thuis zijn, dat we het nog in de binnenkamer met u mogen overdenken. Breng ons ook morgenochtend, Heere, met de kinderen van de zondagsschool bijeen. Heere, geef dat we samen met die kinderen het wonder van kerst mogen gedenken. Geeft u alles wat de kinderen nodig hebben, ook bij het zingen en bij het opzeggen van hun teksten. En degene die de vertelling mogen doen, helpt u, Heere, in al deze dingen. En geef ons zo morgen nog een zegen bij uw woord. Vergeeft u genadig aan onze zonden. Doe verzoening over onze schuld. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 43, het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren. ontvang met biddende hart en de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Doe jij dat soms ook?
Ja, dat zie ik ook.
Jawel, zeker.
Zeker wel.
Oh.